En opnieuw nemen wij de draad op in Jesaja, hoofdstuk 6. Na enige uitweidingen, min of meer vooraf. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. En zijn zonen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem en ieder had 6 vleugelen. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen. En het huis werd vervuld met rook. En dat is dan de beschrijving van het visioen dat Jesaja zag. De Heer in een tempel die vervuld werd met rook. Waarbij je dan niet moet denken aan rook van een brandofferaltaar. Want dat kwam niet in de tempel. Maar rook van het reukofferaltaar. Reukofferaltaar dat officieel zich bevond voor de Ark des Verbonds. En in de praktijk zelfs ook nog voor het voorhangsel. Maar niettemin heet het, hij hoort bij de Ark des Verbonds. En het reukofferaltaar is een uitbeelding van de lof, de eer, de aanbidding, hoe het maar heet, die gegeven wordt aan, aan de Messias, aan de Heer Jezus Christus, van wie dan toch die Ark des Verbonds een uitbeelding is. Niet dat het ooit ergens in de Bijbel zwart op wit staat, maar je kan het niet missen, denk ik wel eens. Nou, als het ooit ergens staat, is het in Romeinen 3, maar die lees je in de Statenvertaling toch niet. Want er staat dat God Christus heeft voorgesteld tot een verzoening. Terwijl strikt genomen dat woord niet het woord is voor verzoening, maar voor wat wij kennen als het verzoendeksel. Maar in de vertaling is dat niet meegekomen, omdat men gekozen heeft voor klare taal in plaats van beeldspraak. Maar dat kan natuurlijk. Maar het is een uitbeelding van de verheerlijkte Christus. Ik heb u dat laten zien aan de hand van Johannes hoofdstuk 12. Waar dit visioen van Jesaja wordt aangehaald. Sterker, waar de woorden van Jesaja 6 vers 9 en 10 worden aangehaald. En waarbij gezegd wordt dat Jesaja dit zeide toen hij, Jesaja, zijn heerlijkheid zag. De heerlijkheid van de Heer Jezus namelijk. En van hem, van de Heer Jezus namelijk, sprak. Zo staat het daar. En daarmee krijgen we toch in het Nieuwe Testament dus een tipje van de sluier opgelicht. Maar de rest van die sluier, daar weten wij verder wel raad mee. Toch of niet? Hij laat het even zien hoe dat zit. Het is een visioen over een verheerlijkte Christus, dat wil zeggen opgestaan en uitermate verhoogd en gezeten aan de rechterhand Gods en dus op de troon. Dat het dat is, blijkt ook via een andere parallel in het Nieuwe Testament. Want deze serafs vinden wij terug als 4 dieren in Openbaring hoofdstuk 4, waar zij ook dezelfde tekst uitspreken. Namelijk, die heb ik toch aangehaald, dacht ik. Waar ze dezelfde tekst uitspreken, namelijk heilig, heilig, heilig. In Openbaring 4 vers 8. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, enzovoorts. En de 24 oudsten sluiten zich daarbij aan met deze woorden. En dat ligt vervolgens ook voor de hand, omdat in Openbaring het lam op de troon en de 4 dieren en de 24 oudsten gezamenlijk in elk geval een uitbeelding zijn van Christus en de gemeente. Maar hier in Jesaja 6 heb je Christus in zijn tempel. De tempel is een erkend beeld van de gemeente. Met andere woorden, of je nou Christus hebt in de tempel hier of je hebt Christus met 24 oudsten, Ja, dat is in de praktijk precies hetzelfde. En daar gaat het maar om. Hè. Dat is bijbelse symboliek. Die is tamelijk onveranderlijk. Dat wil zeggen, het ene schriftgedeelte verklaart het andere. En wat de serafs betreft heb ik u laten zien dat ze ook cherubs eten. En soms eten ze gewoon dieren. Hoe moet je het anders noemen? En mijn populaire uitspraak, of heet het populistisch tegenwoordig? Mijn populaire uitspraak is, serafs en cherubs bestaan niet. Niet echt. Je kan ze niet in de dierentuin gaan bekijken, dat bedoel ik, hè. Even heel eenvoudig dan, hè. Ja, moeilijker mag het niet wezen. Sphinxen bestaan ook niet, griffioenen bestaan er ook niet, hoewel ik er een paar gekend heb. Maar, ja. Maar ze bestaan niet. Nog eens zo wat. Draken bestaan trouwens ook niet. Het zijn symbolische figuren. En die bestaan dus wel. En als zodanig bestaan ze dus wel. In die betekenis. Dat heb je toch, hè? Mag ook niet al te moeilijk zijn. En of ze nou serafiem heten of cherubim of zonder iets gewoon dieren, wezens, dan dat maakt weinig verschil. Ze zijn blijkbaar een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Hetgeen via dat seraf tot uitdrukking komt, omdat het de term is voor de slang die aan de macht is. De koning over de stoffelijke wereld, de vurige slang, maar daar hebben we het vorige keer over gehad. En cherub betekent of helemaal niks, of het is een anagram van begoer, namelijk van het woord voor eerstgeborene of eerstgeboorterecht. En dan is het dus gewoon de heerlijkheid van de eerstgeborene. En daar houd ik het maar op. Beslot hebben wij van doen met bedekte dingen. Dat is met symboliek altijd het geval. Er steekt iets achter. En tot die symboliek, dat wil zeggen tot die bedekte termen, hoort ook het verschijnsel van letterkeer, van anagrammen, van letters die verwisseld worden, maar toch is het hetzelfde woord. Heb ik u dat wel eens verteld? Je had op de berg, had je Mozes, Aaron en Hur, die gezamenlijk in gebed waren voor het volk dat zich in de strijd bevond tegen de Amalekieten, direct na de uittocht uit Egypte. En Mozes is natuurlijk als middelaar van het oude verbond, een type van Christus als middelaar van het nieuwe verbond. Van wie gezegd wordt in Hebreeën dat Christus meer is dan Mozes en dat Christus als de hoge priester, overigens, maar dat hij voor ons bidt. Eigenlijk staat die term gewoon in Romeinen 8. Hè? Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook is opgewekt, die is aan de rechterhand Gods en die voor ons bidt. Maar naast Mozes had je inderdaad Aaron, die hem erbij hielp, zeg maar, hè? Die hem ondersteunde in het gebed, als je het zo kunt zeggen, tenminste. Maar Aaron is de hoge priester, was de hoge priester van het oude verbond. En dan heb je weer Hebreeën. En Hebreeën zegt, Christus is meer dan Aaron. Want Christus is de hoge priester van het nieuwe verbond. Die altijd leeft om voor ons te bidden, staat er dan. En dan heb je aan de andere kant van Mozes, had je ook nog Hur. We kennen eigenlijk alleen zijn zoon maar. Van de film, zeg maar. Hè? Ja. Hur. Wij kennen die man niet. Hij komt verder ook niet voor. Maar zijn naam is een anagram van Ruach. Dat wil zeggen, het is volstrekt, het zijn dezelfde letters, maar nou achterstevoren. Niet Roeg, maar Goer. Hur. Vertalen wij. Waarom? Dat doet er nou niet toe. Ja, ik weet wel waarom, maar dat doet er nou niet toe. Goer. Dat wil zeggen, wordt Ruach. Dat wil zeggen, hij is een beeld van de geest. Van de Heilige Geest. Waarvan eveneens weer in Romeinen 8 staat. De geest zelf. Bidt voor ons. En in feite, die drie figuren samen op die berg zijn een uitbeelding van drie hoedanigheden van Christus. maar alle drie dus van Christus. Als geest, als degene die in het verborgene zijn kracht uitoefent, om zo te zeggen. Als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar in de eerste plaats als middelaar van het nieuwe verband. En dat bij elkaar opgeteld dus. Hè. Maar daar heb je ook dat verschijnsel van letterkeer. Komt veel vaker voor trouwens. En soms is het helemaal geen punt. Omdat het zelfs het woordenboek haalt. Maar deze dingen halen de woordenboeken niet. Dus vandaar dat ik het maar gewoon vertel. Hè. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Ik vind het altijd een beetje triest dat men dit soort uitspraken nodig heeft ter onderbouwing van een overigens volstrekt onbijbelse, nou ja, buitenbijbels bedoel ik, een volstrekt buitenbijbelse leer. Dat weet u toch, hè? Ik maak daar liever niet te veel woorden aan vuil, maar dat heilig, 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 dat drievoudige, dat is alleen om het te beklemtonen, maar het heeft niks van doen met dat wij een drie-enige God hebben of zo. Dat men dat erin heeft moeten leggen, dat is uit armoe, omdat men anders helemaal geen enkele tekst heeft op grond waarvan men zou kunnen besluiten tot enige drie-enigheid of zo. Dat ben ik serieus, ja, ik kan dat ook niet helpen. Dat is nou eenmaal zo. Ik herinner mij van heel lang geleden, ik ben al heel oud langzamerhand, herinner ik mij van heel lang geleden onder druk van een Jehovah's, nou eigenlijk onder druk van iemand die net door de Jehovah's getuigen, van de Jehovah's getuigen bekeerd was, wie zijn naam we niet zullen noemen, omdat Matty Plomp was. En die stelde mij daar vragen over. En die zei, wat vind je vader van die levende drie-eenheid? En zeg ik, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar je kan het beste maar gewoon aan hemzelf vragen. En toen zei hij, ja, dat heb ik gedaan. En jouw vader zei, ja, ik geloof wel in drie-eenheid. Maar niet op de manier zoals ze dat altijd leren. Ik zeg, nou, dan heeft hij jou meer verteld dan mij ooit. Want ik heb er nog nooit van hem gehoord. En ik heb hem er trouwens überhaupt nooit over horen spreken. Want als je alleen bijbelstudie doet, kom je die dingen namelijk helemaal niet tegen. Dus dan hoef je er ook niet over te spreken. Maar ja, soms moet het dan toch, omdat wat de Bijbel wel leert, dan ineens strijdig blijkt te zijn met wat mensen aan opvattingen dan hebben. Dan komt het toch ter sprake. Maar Dat verschillende begrippen zijn, vader, zoon en heilige geest, dat je het anders spelt en anders uitschrijft, zal ik maar zeggen. Ja, dat is inderdaad waar. Als je zegt, dat zijn dan toch drie verschillende termen, zeg ik ook, dat is waar. Maar daarom zijn het nog niet drie verschillende en dan weet ik, ja, personen kan je al niet zeggen. Dus ja, wat moet je dan, wezens dan? Ik kom daar niet mee weg. En toen dacht ik, nou ja, dan moet ik zelf maar eens kijken wat ik in de Bijbel vind. En wat je dan doet, is gewoon kijken wat degene die dingen leren en geloven, wat die als argumenten aanhalen. Toch?
Ja. Okay.
Meer heb ik niet hoeven doen, want toen hield het meteen op. Ja, nee, dat is serieus waar, want dan komen ze met heilig, heilig, heilig is de Heer. Het staat drie keer heilig, dus heb je drie. Die logica ontging mij voorkomen. Dus
ja, volgens mij
ook. En dan had je nog dat in, dat is het enige eigenlijk, want daarna had je alleen nog iets als, ja, maar het woord voor God is een meervoudsvorm, Elohim. Dus dat is meer dan één. Maar dan heb je er nog steeds geen drie.
Laat ons mensen.
Toen zei ze, ja, maar het is meer dan twee. Want anders had het Elohim moeten zijn. Het is Elohim, het is meer dan twee. En toen dacht ik, ja, daar ken ik er nog op aan. Want hoeveel is Ephraim dan? Jozef kreeg zonen, Ephraim en Manasse. Hoeveel zonen had hij toen? Ephraim en Manasse. En Ephraim was er heus maar één. Hoewel zijn naam eindigt op Ayim en dat wil zeggen twee. Taalkundig. Ja. Dus dat is helemaal geen argument. En die dagen hadden we nog koningin Juliana. Dus was het wij, Juliana, koningin de Nederlanden. Hoeveel koninginnen hebben wij dan? Ja. Nou ja, enzovoort. En als dat de argumenten zijn... Ja, dat is erg armzalig. Armetierig. Bij het zielige af. Als je niet meer hebt dan dat... Dan kan je rustig besluiten dat je het rustig kunt vergeten dus, eigenlijk. En dat is het dan, hè.
Mensen die het konden weten?
Nou ja, door mensen die ervoor doorgeleerd hebben, hebben het uitgedacht. En later, nou ja, maar dat is veel later, kwam ik erachter dat die hele leer is in de tijd voorgesteld geworden op het concilie van Nicea. Dat was nogal een bijzondere gelegenheid, omdat voor het eerst het christendom status had gekregen in het Romeinse Rijk. Omdat de keizer had het verstandig gevonden om zich ook maar tot het christendom te bekeren. Om wat voor redenen, daar zullen we het nou... Dat is nogal gecompliceerd, maar daar zullen we het niet over hebben. Maar hij was degene die dat concilie bijeenriep. Omdat de kerk ineens een andere status had in het Romeinse Rijk. En hij was de keizer dus die dat concilie bijeenriep. En op dat concilie hebben ze gestemd over twee alternatieve leren. Nog een boel meer, maar dit was er één van. Namelijk die kwestie van deze drie eenheid... Maar ik kwam erachter dat het ging om deze leer of een andere leer... waarbij men niet horizontaal en naast elkaar heel uitdrukkelijk drie goden plaatst of zo... of drie goddelijke figuren. Maar het alternatief was een leer die zegt, nee, het is verticaal. En toen begreep ik pas waarom die leer verwoord wordt... In de diverse geloofsbelijdenissen, zoals het er staat. Omdat het zich afzet tegen het alternatief. Maar toen ik dat tegenkwam, toen dacht ik, ja, dat alternatief, dat ken ik al lang. Dat ken ik, ja. Maar dat ken ik uit de Bijbel. God namelijk, die zich manifesteert in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, maar vervolgens ook, eigenlijk is dit de verkeerde volgorde, maar vervolgens ook in zijn kracht zonder daarbij een zichtbare gestalte aan te nemen. De volgorde is feitelijk andersom. Je hebt namelijk God en de kracht van God, dat is de geest van God, en die manifesteert zich weer in de lichamelijke gedaante van Jehovah, dan wel van Christus, de Messias, de Zoon dus. En dat is Bijbels. Zodat de route tot de onkenbare God, de God die niet gekend kan worden, die loopt via de Heer Jezus Christus, die de personificatie, nou gebruik ik het woord persoon in de gewone oorspronkelijke, niet theologische, maar Bijbelse betekenis. Hij is de persoon, de veruiterlijking van de onzienlijke God. En dat is het dan. En dat is verticaal, maar die gedachtegang hebben ze daar in Nicea ook gepropageerd. Ik weet niet meer hoe die man heette die dat dan weer voorstond, maar in ieder geval, ze hebben erover gestemd. En ja, als er over gestemd moet worden, dan... En toen is het dus fout gegaan. Toen hebben ze dat zwart op wit gesteld, want je moest toch weten wie het wel bij die kerk hoort en wie niet. En toen was het... drie personen en de ene is niet meer dan de andere en de andere is niet minder dan de een en de een staat niet boven de andere en de andere staat niet onder de een en wat het maar was. En die dingen, die zijn zo zonder meer onbijbels. Want in de Bijbel staat uitdrukkelijk dat de Zoon staat onder de Vader. En dat zegt de Zoon zelf in het Johannes-evangelie. Dus dat is makkelijk genoeg. Snap u wel, er was dus eigenlijk niks moeilijks aan. En hoe ze bij zo'n raar idee gekomen zijn, dat weet ik ook dan allemaal niet. En af en toe zeg ik daar maar even wat van. Hè. Verder speelt het nooit een rol als je alleen je Bijbel leest, want dan vind je altijd dat God zich uitdrukt in, zich openbaart in de Heer Jezus Christus, die immers het beeld is des onzienlijken Gods. En wij kennen God alleen doordat wij Christus leren kennen, want God zelf, de Godheid, is abstract. Dat wil zeggen, die is geen persoon, want persoon is altijd buitenkant. God is de binnenkant, het wezen van het een en ander. En hij is dus de onzienlijke en de onkenbare God, die gekend kan worden uit de dingen die hij zelf van zich laat zien. En dan verschijnt enerzijds de hele schepping, en anderzijds verschijnt daar de persoon, dat heet dan persoon, in de echte betekenis van het woord, verschijnt daar de persoon van Jehovah. Dan wel Christus dus. De Heere Christus.
Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
He?
Wie mij gezien heeft...
Ja, van de Vader is niks anders te zien. En dus kan de Heer zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Enzovoorts. Daar is niks moeilijks aan. En er zijn vele schriftplaatsen voor. Maar voor die leer van die drie naast elkaar, waarbij ze allemaal van dezelfde substantie dan wel van dezelfde essentie zijn, of juist weer niet, of net andersom, of weet je. Degenen die het leren zeggen, ja, maar wij kunnen dat ook niet begrijpen. Dan zeg ik, ja, dat is waar, daar valt ook niks aan te begrijpen. Maar wat ik net zei over die verticale verhoudingen, dat kan je begrijpen. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Maar ja, dat is ook wat de Bijbel daarover leert. Thomas. Maar heilig, 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 heilig. Wij moesten vroeger roepen, leve de koningin, leve de koningin, leve de koningin. Dat moest drie keer. Maar we hadden maar één koningin.
En wat dacht je van hoera?
Hoera moet ook altijd drie keer. Hiep en hiep, sowieso. En het is drie keer. Hiep, 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 toch?
Ja, ja.
Ja, ja. Ik bedoel, dat is, ja. Zo gaat dat natuurlijk. Dat is een bestaande stijlfiguur, hè. Bij drie keer, bij drie getuigen staat het vast. Dus de stelligheid wordt uitgedrukt in het herhalen, in de drievoudigheid daarvan. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, of wordt van zijn heerlijkheid vol, of zal van zijn heerlijkheid vol worden. Want dat kun je in de taal, zeker in het Hebreeuws, niet zien. Maar de ganse aarde wordt van zijn heerlijkheid vol. En voor zover die woorden in Openbaring 4 vers 8 worden aangehaald, spreken zij over wat daar staat te beginnen. Namelijk dat die heerlijkheid van Christus de aarde zal vullen. Omdat het uitgangsvisioen is voor de openbaring, dat wil zeggen de wederkomst van Christus. Maar er begint het hele verhaal over zijn wederkomst en wat ermee samenhangt, begint met het visioen, het openbaring 4 en 5 van het lam op de troon, de vier dieren en de 24 oudsten. En deze uitspraken, heilig, 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 en die is en die was en die komen zal, enzovoorts. Hè? Nou goed, en het huis, dat wil zeggen vers 4, de tempel, werd vervuld met rook, wil zeggen dat hem heerlijkheid gegeven werd, want die opstijgende rook is een beeld van aanbidding, ontleend trouwens aan het brengen van offers, in de zin van dat men hem toegewijd is, en het gaat dus om een lieflijke rook, of reuk, den Heere. Maar het is de beschrijving dus van Christus uitermate verhoogd en gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is wat het is. En dat is de situatie zoals we die sinds de, laten we zeggen, gemakshalve, sinds de hemelvaart van Christus kennen. Nou ja, ik bedoel sinds zijn opstanding en hemelvaart op eerste paasdag. Dat bedoel ik, hè. Ja. En dan gaat het verder met, want Jesaja wordt met het visioen geconfronteerd. Hij zegt, wee mij, met de termen uit het vorige hoofdstuk, waar we een zesvoudig wee hadden immers. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de heer der heerscharen, gezien. En het idee is, ik weet niet meer zo gauw waar het staat, maar het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel: niemand kan God zien en leven. En men zou dat vooral niet al te oppervlakkig lezen. Dat betekent, niemand kan leven in gemeenschap met die God. Een mens is een zondaar en die kan het zich niet eens permitteren om te verschijnen voor God. Wat voor gemeenschap heeft licht met de duisternis? En wat voor gemeenschap heeft een rechtvaardige God met een onrechtvaardige zondaar? Enzovoorts. Zulke schriftplaatsen zijn er trouwens vele. Al lezen wij er gewoonlijk zomaar overheen. En dan neem ik hem weer vanaf vers 5 op begin. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Nou gaat het hier in de rest van het hoofdstuk over dat Jesaja zijn lippen zal gebruiken. Dat wil zeggen, hij zal tot het volk spreken. Ga heen en zeg tot dit volk. Maar er is meer aan de hand dan alleen het spreken en alleen de lippen. Want, en ik weet niet of ik dat hier wel eens gezegd heb, ik denk het haast wel. Als gesproken wordt over de, laten we zeggen, de zondige levenswandel van een mens, ik bedoel van een zondaar dus ja, over de zondige levenswandel van een mens, dan gaat het maar niet over zijn voeten, zo van, het is zijn wandel en dat doet hij met zijn voeten. Of over zijn zondige daden, namelijk zijn handen, want het is zijn handel, het is wat hij doet. Maar fundamenteel wordt dan gesproken over de tong, de mond, de keel, de lippen.
De taal.
Ja, dat zijn de organen, vier notabene. Dat zijn de organen die een mens gebruikt om zijn gedachten uit te drukken. En ik bedoelde niet eens te zeggen mede te delen, maar gewoon wat een mens denkt, en ik wijs een beetje hoog, maar ik had ook lager kunnen wijzen, wat uit het hart voortkomt, komt in principe naar buiten via de mond. Het zijn gedachten, en gedachten drukken zich in de eerste plaats uit in taal. Dat is het eigenlijk. Om een heleboel redenen. Maar ja, ga er toch maar niet verder op in. Ik wijs altijd gewoon, en dat is gewoon voor het gemak, verwijs ik altijd naar Romeinen hoofdstuk 3, waar de zondigheid van de mens beschreven wordt. Waar staat dan, er is niemand die goed, er is ook niet één toe te samen, zijn ze afgeweken, zijn onnut geworden. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. En wat was er met hun mond ook? Weet ik veel. Maar leest u het maar eens na. Daar staan die termen achter elkaar. En daarna wordt pas gesproken over hun voeten. Zijn snel om bloed te vergieten. Alsof je dat met je voeten doet. Maar
verontreiniging.
Maar het gaat over de wandel.
Niet erin zit. Het verontreinigt de mens niet, maar wat eruit.
Ja, precies, ja. Dat is ook zo'n uitspraak, ja. Niet wat door de mond ingaat verontreinigen de mens, maar wat de mond uitgaat. En dat is dus primair zijn spreken. Het idee is namelijk, je kan het ook anders zeggen, het idee is dat wat de mens ook doet, het spreekt.
Ja.
Hij drukt zijn gedachten uit. Ook al doet hij dan dat met zijn handen of met zijn wandel, met zijn voeten dus, dan nog is het spreken. Maar het gaat in de eerste plaats om dat spreken, omdat het de uitdrukking is van wat in een mens is, de gedachten van de mens. En dat deze woorden gebruikt worden, is dan weer zo, omdat het hierna gaat over woorden die God spreekt. En Jesaja zal die woorden spreken. Dus het is een ver doorgevoerde metafoor eigenlijk waar het over gaat. Want de mens is niet alleen maar onrein van lippen, hij is sowieso onrein. maar specifiek worden dan lippen genoemd. Toma. Er zit trouwens op de gedachte aan vast van Jacobus, heel hoofdstuk 3, waar Jacobus zegt dat de mens, een individu, geleid wordt door zijn eigen woorden. Niet eens door die van anderen, door zijn eigen woorden, door zijn eigen tong, heet het daar namelijk. En die tong, dat blijkt een heel sterk lichaamsdeel te zijn. Legt hij daaruit. Nou goed. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man, een mens, van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is. En nogmaals, het betekent dus niet dat hij vieze woorden gebruikte of zo, of dat hij zich lomp uitdrukte of iets dergelijks. Nee, niets van dat alles. Het is gewoon de zondige natuur van de mens. En hij zegt, ik ben een zondaar en ik woon in een volk en dat zijn ook allemaal zondaren. En nou ben ik in contact gekomen met de koning, de heer der heerscharen. Let op hoe merkwaardig dat woord koning ertussen staat. Ik bedoel, dat is, ik wou zeggen, het is heel ongebruikelijk. Maar waarschijnlijk is dat een understatement. Want in het algemeen, de Heer wordt in het Oude Testament niet koning genoemd. En dus moet het je opvallen, hoezo ineens de koning? En het antwoord is, dat komt omdat hij in dat visioen de Heer Jezus Christus gezien heeft. En dat is de koning, de beloofde Messias, uiteraard. En voor de gelegenheid wordt hij dus koning genoemd. Mede ook omdat hij gezien wordt op een hoge en verheven troon, enzovoorts. Mijn ogen hebben de koning, de Heer der Heerscharen, gezien. En dan gebeurt het volgende. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang, het blijft allemaal een beetje slecht te volgen. Probeer het niet thuis uit. Hè. Het is een Engelse term voor die schopen ze gauw niet te binnen. Don't do this at home of zoiets. Hè. Don't try this at home. Yeah. En dan had een gloeiende kool in zijn hand die hij met de tang van het altaar genomen had. Nou ja, dat moet duidelijk zijn waar het over gaat. En hij roerde mijn mond daarmee aan. En dan staat er, zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Maar hoe die man later nog heeft moeten praten met die verbrande lippen, heb ik nooit helemaal begrepen. Zodat je maar weer ziet het hoge gehalte van symboliek dat hierin zit. Een van de serafs, vertegenwoordigende de heerlijkheid van Christus, want je moet wel bij verhaal blijven, hè. Vloog tot mij en had een gloeiende kool. Nou ja, als je zulke soort dingen, als je dat niet begrijpt, dan moet je dat opzoeken. Dan moet je dat nadenken. Wat staat daar precies, een gloeiende kool? Nou ja, gloeiende kool kan en het zal een gloeiende kool geweest zijn. Want ik kwam van het altaar en daar wordt graag vuur op te zijn. Dus dat is het, bij nader inzien. Dat hele woord gloeiende kool is maar één woord en niet twee. En dat het een kool zou zijn, dat heeft men ervan gemaakt, want het komt van het altaar, komt uit het vuur en dan heet het kool. En wat gloeien betreft, het heeft een normale betekenis van warm. En als het een zelfstandig naamwoord is, want dat is het, iets warms, dan is het gewoonlijk een steen. Dus dat vind je in de diverse vertalingen ook terug. Dan staat er niet gloeiende kool, maar staat er een gloeiende steen. Maar ja, dan vraagt u weer, hoe komt zo'n gloeiende steen nou op zo'n altaar? Dan zeg ik, nou ja, dan was het steenkool. Steenkool. Dus ook steen. Het is maar wat je onder steen verstaat. Ik bedoel, daar moet je niet zo krap mee omgaan, maar het was iets wat een kool van het altaar. Oké. Maar dat iets gloeiends, ja, het zal wel. Maar gewoon iets warms. Maar dezelfde term wordt ook opgevat als iets dat warm is omdat het leeft. En neem je de King James, die vertaling, version, die komt uit dezelfde tijd als de Statenvertaling, ongeveer dan. En daar is het gewoon vertaald met een warme steen, geloof ik. Het kan ook zijn een living stone, dat weet ik niet zeker. Maar ik ben het nou weer even kwijt, heb ik het niet genoteerd? Nee, ik heb het niet genoteerd. Een warme of levende, en daarom warm, steen. Vuur wordt geacht levend te zijn. Ja. Als je aan de brandstapel denkt, dan denk je niet aan leven natuurlijk. Maar in de Bijbelse symboliek, als het gaat, het kwam van een altaar, toch? Nou, het was een reukofferaltaar, dus er werden niet dierlijke offers opgebracht. Maar het vuur als zodanig was wel degelijk afkomstig van een brandofferaltaar. En dat is wel dierlijke offers. Maar vergis je niet, levende dieren komen niet op het altaar. Zij worden eerst geslacht. Niet op het altaar, op de slagbank. En daarna, voor zover voorgeschreven, komt het dier, of althans delen daarvan, komen op het altaar en die worden geacht daar op te stijgen tot God. Maar het impliceert dat ze levend worden. Daar. Op het altaar. Ja, dat ontgaat ons wellicht, maar dat is wissewrachtig de betekenis ervan. Vandaar dat het ook heet dat wij onze lichamen zouden stellen tot levend offer. Enzovoorts. En of het dan warm is, vuur, leven. Wel, iets dat vurig is, is leven, toch? Of niet? Hangt er vanaf waar het over gaat. Nou ja, dat, oké, dat is, doe dan maar. Maar vurig is toch levendig?
Ja, zij vurig van geest.
Ik wou hem net zeggen, broer. Zij vurig van geest wilde niet zeggen dat je dood van geest moet zijn. Dat betekent juist erg levend. En geest betekent trouwens leven. Daar gaat het dus over. Met andere woorden, hier hebben we iets warms vanaf dat altaar. Iets levens vanaf dat altaar. Iets levens dat aan God gewijd is, want anders lag het niet op het altaar. En er wordt vanuit die positie, wordt Jesaja daarmee aangeraakt. Dat wil zeggen, Jesaja komt in aanraking met iets dat op het altaar leeft en dus gewijd is aan de dienst van God. En het wordt, ook al vertaal je met kool, dan nog wordt het geacht steen te zijn. Al is het dan steenkool. Of houtskool van Rijnpart, wat het maar is. Maar je wordt geacht te begrijpen dat dat allemaal een uitbeelding is van Christus, dan wel van het nieuwe verbond, waarin de Heer geloofd, aanbeden en geprezen wordt, en wat die termen allemaal maar zijn. Want dat is wat vanaf dat reukofferaltaar gebeurt. Er zit trouwens nog wat aan vast, want ditzelfde woord gloeiende kool, ritspa, voor wat het waard is, wordt niet alleen opgevat als een warme, dan wel levende steen, maar ook als plaveisel. Dat wil zeggen als een steen behorend tot een, nou dat zou kunnen, tot een plaveisel. En een plaveisel, dat is met plavuizen, weet u wel. Het is waarbij stenen allemaal aan elkaar gelegd worden tot een heel geheel. Je kunt aan een weg denken. Ik denk eerder aan een mozaïek. Stenen naast elkaar. Een plaveisel. Maar een plaveisel komt nogal eens voor in de Bijbel. Op verschillende manieren. Namelijk als wat wij dakpannen zouden noemen. Maar daktegels mag ook. Roof tiles. Daktegels. Tichelen. Aaneengesloten, dat wil zeggen aan elkaar gelegd, tot een geheel. Het zij als een dak, het zij als een vloer. En een vloer van plaveisel, ja, dat is in die klassieke tijden, hoe is dat, nogal gebruikelijk. Er zijn heel wat, ik heb heel wat van die dingen gezien trouwens in de loop der tijd. Want u weet hoe dat gaat, die huizen of die paleizen en wat het maar was, die verdwijnen allemaal. Maar die vloeren, ja, die blijven gewoon liggen. En dan kun je de plaveisel bekijken. En bovendien, in het Nieuwe Testament lezen wij met grote nadruk over een plaveisel als vloer, als een locatie waar de Heer Jezus veroordeeld werd. Op de plaats genaamd Litos, Strotos, Litos, Strotos. Lito is steen. En Strotos, dit, laten we zeggen, dat is bij elkaar geschoven dan. Hè? Litos, Strotos is het plaveisel. En dat plaveisel, waarbij al die steentjes netjes naast elkaar gelegd zijn en rangorde, is in de praktijk de uitbeelding van wat wij noemen een samenleving. Of met nog een ander woord, een maatschappij. Dat wil zeggen, het zijn in principe losse stenen. Nou, ik sta zo te wijzen, maar het kan ook groot zijn. Het zijn in principe losse stenen, maar ze zijn aan elkaar geschoven tot één geheel. Wellicht tot een bruikbaar geheel. En de plaats Lithostrotos, waar de Heer veroordeeld werd, is de uitbeelding van de wet, de samenleving onder de wet. Elders heet het dan weer een tafel. Maar dat houdt dezelfde betekenis. Waar men allen aan zit, als individuen, maar rondom die tafel vormt men een eenheid, is de uitdrukking van gemeenschap. Maar zo'n plaveisel is een uitbeelding van een samenleving eigenlijk. Heb je dat nog? En hier heb ik dat soort begrippen, dat in die tekst hier in Jesaja 6, waar dat woord levend of vloeiende kool inderdaad zou kunnen worden vertaald met een warm plaveisel. Daarna wordt het onlogisch om het zo te vertalen, maar die begrippen zitten er wel in. Wat stelt dit detail voor? En als je dan toch praat over plaveisel en je hebt in de gaten dat het oude verbond wordt aangeduid als een plaveisel, bijvoorbeeld Lithostrotos, de wet, op grond waarvan en waaronder en waardoor de Heer veroordeeld werd, of als een dak van tegels bij elkaar, dat voor de gelegenheid verwijderd moest worden, want anders kon die lammen niet genezen worden, weet u nog? Ze braken het dak op de tichelen. Er was een plaveisel op het dak. Hoe het eruit zag, doet er nou verder weinig toe. En of dat natuurstenen waren, plavuizen, of dat gebakken dakpannen waren, maakt ons allemaal niks uit. Het gaat om het beginsel. Maar het moest geruimd worden, moest verdwijnen, opdat die lammen genezen zou worden. Kortom, opdat het nieuwe verbond zou aanbreken. Daarom moest het oude verbond verwijderd worden. En toen Saul gezalfd moest worden tot koning, toen, en Saul is een beeld van de heerschappij van de wet, toen gebeurde dat met grote nadruk op het dak. Althans, daar hadden Samuel en Saul een onder onsje, alvorens hij tot koning gezalfd werd. Was op het dak. Plaveisel, hetzelfde verhaal. Maar dit hier is uiteraard sowieso, om nog wat meer redenen, de uitbeelding van de werking van het nieuwe verbond. Jesaja komt als het ware in aanraking met de levende Christus, met dat wat aan de dienst aan God gewijd is, en daardoor wordt hij gereinigd. Of met het andere woord, hij wordt geheiligd. Heb je dat?
Ja.
En in gewoon Nederlands zeg ik dan weer, nou ja, als wij in aanraking komen, is toch het goede woord? Als wij in aanraking komen met de levende Christus, worden wij door hem gereinigd, geheiligd en gewijd aan zijn dienst. Dat is wat het is. Onrein, ja, dat is waar, ja. Maar wij worden juist door hem gereinigd. En dus wordt vervolgens tot Jesaja gezegd: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken. Het gaat dus nogmaals niet alleen maar over de lippen, maar over de hele mens. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. En dan is de vraag in vers 8, daarna hoor ik de stem des Heren, de welke zeide: wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Ons, let op het meervoud. En niet zeggen, dus toch een drie-eenheid, want het is juist maar één die op de troon zit. En ons wordt dus gewoon eventueel majesteitsmeervoud. Ik zeg eventueel, want er zijn nog meer opties. Dat doet er verder niet toe, maar het is in ieder geval geen rekenkundig meervoud. Wie zal ik zenden, wie zal voor ons heen gaan? En als hier de koning spreekt uit vers 5, dan ligt het meervoud dus voor de hand. Ja. Toen zeide ik: zie, hier ben ik, zend mij heen. Want het idee is dat Jesaja gereinigd is en daarmee bekwaam gemaakt is om de Heer te dienen. En dus zegt hij dan: zie, hier ben ik, zend mij heen. En toen zei hij: oké, ga heen. En zeg tot dit volk, want de dienst aan de Heer is in hoge mate en in de eerste plaats altijd de verkondiging. Ik vind het altijd een zwaar woord, maar hoe zeg je dat dan alles? Het is in de eerste plaats de verkondiging van zijn woord. Het is het woord van God dat uitgedragen zou worden, dat gesproken zou worden. Waarom ook niet? God is woord. Alles wat hij doet, doet hij door te spreken. Dienst aan God houdt dus zo primair in dat zijn woord gesproken zou worden. Dat daar meer bij komt kijken dan alleen iemand die letterlijk spreekt. Dat mag u van me aannemen dat het zo is. Dat wil zeggen, er komt meer aan te pas. Maar fundamenteel, daar gaat het altijd over, hè? Een van de woorden voor profeet betekent zelfs gewoon mond. Nabi, de profeet. Eigenlijk betekent het mijn mond. Ons Nederlandse woord nebbe. Een snavel. Dat is ook hetzelfde woord daar. Navel, snavel, nebbe. De B is een V en de V is een B geworden. Nebbe, Nabi, de profeet. De profeet is de mond van God. Heet dat. Ja. Toen zei ik: hier ben ik, zend mij heen. En toen zei hij: ga heen en zeg tot dit volk: horende hoort maar verstaat niet, de ziende ziet maar merkt niet, enzovoorts. Er zijn wat alternatieve vertalingen te bedenken, maar ik geloof niet dat het zinnig is om daar echt op in te gaan. Ik geloof dat we de gedachte inmiddels wel opgepakt hebben. Het idee is dat wat Jesaja ook aan woord des Heren zou zeggen tot dit volk, het zal er alleen maar toe leiden dat het volk verhard zou worden. En dat de prediking van het woord van God, ongeacht de inhoud, hen afstompte als het ware om naar het woord van God te luisteren. En dat is wat gebeurd is en wat nog steeds gebeurt. En dus spreek maar tot dit volk. Maar het gevolg is dat ze weliswaar horen het geluid, maar het niet verstaan. In het Nieuwe Testament kom je trouwens tegen in het verslag van Paulus. Een van die verslagen van Paulus over die gebeurtenis onderweg naar Damascus staat dan ook: ze hoorden wel het geluid, maar ze verstonden niet wat er gezegd werd. En ik meen dat nog een paar andere plaatsen ook gebeurt. In verband met de Heer en de discipelen enzovoorts. Maar het is symbolisch uiteraard. Hè. Ze horen de woorden wel, maar ze verstaan ze niet. En dat kan ook altijd nog betekenen: ze begrepen ze niet. U weet wel. Van die gebruiksaanwijzingen. Je leest ze hardop voor. En je denkt, het is Nederlands, maar je hebt geen idee waar het over gaat. Nee. Vertaald uit het Taiwanees, of waaruit het maar vertaald was ook weer, door Google, of zoiets. Je hebt geen idee waar het over gaat.
Maar, geen lees.
Ja, niet dus. Ja, niet dus. En voor velen is... Ik kan dat niet beoordelen, met geen mogelijkheid, maar... Ik weet wel, er zijn mensen lezen in de Bijbel, hebben geen idee waar het over gaat, hoor. He? Dat moet je ook leren. En dat taalgebruik moet je leren. En de wijze waarop God zich uitdrukt, moet je leren. Dat is nou helemaal zo. En bovendien, het is geen platte taal. Het is, laten we zeggen, het is literatuur, maar ook dat moet je leren lezen. Toch? Ja. Nou goed, ga heen en zeg tot dit volk. Ga heen en spreek tot dit volk. Maar ze zouden wel horen, maar niet verstaan. En ze zouden zien, want de profeet doet meestal, doet dikwijls ook nog het een en ander aan handelingen. Aan rituelen. Enzovoorts. Bij Jesaja komt dat niet zoveel voor, geloof ik. Bij Jeremia wel. Bij Ezekiel trouwens nog meer. Dan heeft men wat te zien, maar begrijpen, nee. Kortom, maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet ziet met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Als ze zouden bemerken, als ze zouden verstaan, zouden ze zich bekeren en zouden zij genezen worden. Maar het gebeurt niet, zegt de Heer. En hoezeer dat misschien dan ook in de dagen van Jesaja vervuld geworden is, in Jesaja's eigen omstandigheden, voor ons maakt dat niet veel meer uit nu, aan het eind van het verhaal, om zo te zeggen. Maar wat uitmaakt is dat deze woorden en dit visioen geplaatst worden aan het begin van onze tegenwoordige bedeling uiteraard. Het zijn profetieën over nieuwtestamentische tijd, vandaar die introductie met dat visioen. Een verheerlijkte Christus, dan weet je waar je bent in de loop van de heilsgeschiedenis. En vanaf dat moment zou er weliswaar gepredikt worden, omdat het nieuwe verbond is aangebroken, weet u wel. Een ander plaveisel dan dat oude, om zo te zeggen. Een levend plaveisel. Een levende kool, of hoe dat maar heten mag. Een nieuwe verbond is toch een bediening van geest en van leven. Ja. Nou goed, maar dat is aangebroken. Het evangelie is gepredikt geworden. Maar het Joodse volk... demonstratief bleef ongelovig. En demonstratief zeg ik omdat het in het boek Handelingen in elk geval gedemonstreerd wordt, waarbij het volk, dan wel het Sanhedrin, de regering van het Jodendom, zo te zeggen, bij meerdere gelegenheden zich distancieerde van de Heer Jezus. En dat is nog netjes gezegd, want gewoonlijk leidde het tot vervolgingen. Christenvervolging namelijk. Kortom, het zou niet tot geloof komen. In Johannes 12 hebben wij dat ook gelezen, dacht ik tenminste. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd had. Dat wil zeggen, het was ondenkbaar dat ze tot geloof zouden komen, om de eenvoudige reden dat God van tevoren gezegd had dat het niet zou gebeuren. Niettemin zou wel tot hen gepredikt worden. Hier ook. Jesaja zou het wel doen, maar zonder dat resultaat. En zo is dit Nieuwe Testament ook gebeurd. Althans, zeker zolang de dagen van Handelingen voortduren, is het evangelie gepredikt, tamelijk officieel aan het Joodse volk, maar net zo officieel heeft dat volk als volk het afgewezen. En daar gaat het maar om. En dat is tot op onze dagen de status quo. Waarna de vraag is hoe lang dat zo blijft. Dat is vers 11 dan, hè? Toen zeide ik, hoe lang, heren? Want ja, ik vind het wel aardig dat Jesaja dus kennelijk constateert dat het toch ooit weer een keer zou moeten veranderen. Gezien de talloze beloften Nou ja, hoeveel dat er zijn, weet ik niet. Maar ik bedoel, in zoveel schriftplaatsen worden die beloften van God herhaald. Beloften aan Israël gedaan. Beloften met betrekking tot dat Messiaanse Rijk in elk geval. En over dat ze als volk van God dat beloofde land erfelijk zouden bezitten. Dat ze er nooit meer uitgegooid zouden worden. En wat het maar wezen mag. En als hier dan gesproken wordt over het ongeloof van het volk, dan zou je toch moeten vragen, maar hoe lang, toch? Je kunt ook vragen hoe dat dan weer zou veranderen. Maar ja, je kunt ook gewoon zeggen, maar hoe lang duurt dat dan? Waarom ook niet? Je vindt een parallel daarvan in de profetieën van Daniël. Met name in eigenlijk in heel Daniël. Het hele boek. Meer specifiek in Daniël 9. Vanzelfsprekend, maar in het hele boek Daniël. Het idee is dat het boek Daniël in hoofdstuk 1 begint met dat Jeruzalem veroverd is door Nebukadnezar. Niet verwoest, maar ingenomen, of hoe dat maar heet. En bij die gelegenheid heeft hij de ene koning afgezet en de andere erop gezet. Nog steeds uit het huis van David. Maar daarmee was het huis van David ondergeschikt gemaakt aan Nebukadnezar. En een deel van de Joodse adel werd weggevoerd naar Babel. Waaronder Daniël en zijn bekende drie vrienden. Waarna dus de vraag is. Het is wat voortvarend, maar de vraag is, hoe komt het ooit weer goed? Of wanneer komt het ooit weer goed? Wanneer zal dat Davidische huis weer vrijkomen? Dat wil zeggen, ontrokken worden aan de macht van een vreemde mogendheid. Aan Babel dus. Want per die datum was een eind gekomen aan het zelfstandige koninkrijk. De koning, er was nog wel een koning, maar dat was een ondergeschikte. Een vazal van een keizer, dat wil zeggen van Nebukadnezar. Nou, daar gaan al die profetieën van Daniël over, al die visioenen. Je krijgt meteen Daniël hoofdstuk 2, dat beeld uit de droom van Nebukadnezar, een heel gedoe. Maar in elk geval, in dat beeld wordt uiteengezet. Nee, niet uiteengezet, er wordt uitgebeeld. Daar is een beeld voor, toch? Er wordt uitgebeeld. De verschillende rijken, wij noemen het gewoonlijk wereldrijken. Dat waren het ook, maar vooruit. Maar de verschillende rijken aan wie of waaraan Jeruzalem ondergeschikt zou zijn. Want daar gaat het over. Alvorens Jeruzalem alsnog bevrijd zou worden en het Davidische koningshuis zou hersteld worden in Jeruzalem. En uitgebeeld wordt dat na het Babylonische Rijk zal overgaan in het Meso-Persische Rijk, de heerschappij heeft over Jeruzalem. Daarna het Griekse Rijk van Alexander de Grote, de heerschappij over Jeruzalem, met al wat erbij hoort. En daarna het Romeinse Rijk, en daarna worden we wat vaag. Want ja, ijzer vermengd met modderig leem vind ik altijd wat vaag. Maar toen maar weer. Maar dat moet dan ook nog, en dan pas. Komt het koninkrijk van die steen, weet u wel. Komt pas het Messiaanse Rijk. Nou, enzovoorts. De andere profetieën zijn wat gedetailleerder, wat specifieker moet ik waarschijnlijk zeggen. En Daniël 9 kennen wij misschien wel het beste, omdat daar gezegd wordt hoe lang het nog zou duren. Niet dat je er veel aan had. Omdat gezegd wordt hoeveel tijd er overheen zou gaan. Dat is niet helemaal hetzelfde als hoe lang zal het duren. Maar hoeveel tijd gerekend zou worden tot aan definitieve verschijning van de Messias. Alleen bij die gelegenheid, dat is in Daniël 9 vers 26 en 27, de laatste twee versen van het hoofdstuk, wordt gezegd dat als die tijd om is. En dus de Messias zal komen om zijn rijk op te richten in Jeruzalem, want daar gaat het allemaal over. Als dat moment aanbreekt, is Jeruzalem verwoest. En hier is de vraag, hoe lang blijft dit nou zo? En dan staat er, nou, dat blijft zo totdat de steden verwoest worden. En daar loop je weer keurig parallel met Daniël 9 dus. Dat wil zeggen, blijf zo totdat Jeruzalem verwoest zal zijn. En dat zegt Daniël 9 dus ook. In die profetie van die 70 weken. Kortom, met die woorden, totdat de steden verwoest worden en er geen inwoners zijn, hier in Jesaja 6 vers 11, ben je terecht aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, bij de verwoesting van Jeruzalem, maar daarmee ook bij de verschijning van de Heer zichtbaar, alzo op de Olijfberg. Bij vers 11 waren wij dus. Toen zeide ik, hoe lang, heren, hoe lang blijft dat volk ongelovig? En het antwoord is, totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoners zijn, en de huizen verwoest worden, dat er geen mens zijn, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Zoals ze zegt, dat zijn ongeveer de woorden van Daniël hoofdstuk 9. De, in ieder geval, het laatste vers. Misschien ook vers 26, maar het doet er weinig toe nou. Want vers 27 in elk geval spreekt over wat wij kennen als de 70ste week van Daniël. Want dit is dat gedeelte waar staat vanaf vers 24, 70 zevens, 70 weken. 70 zevens zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet, of de profetie, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Kortom, totdat de Messias komt. Definitief. En dan komt er een uiteenzetting over eerst 7 weken, dat wil zeggen 49 jaar, waarin Jeruzalem herbouwd zal worden, na de Babylonische ballingschap is dat. En daarna nog 62 weken, tot op Messias de Vorst, dat is vers 25... Dat is strikt genomen, maar ik ga het allemaal nou niet uitleggen, maar dat is strikt genomen, als u mij vraagt tot op de dag nauwkeurig, de zogenaamde intocht in Jeruzalem, waarvan de Heer zei, och, of gij ook in deze uw dag bekendet wat tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen en ik ga door met de aankondiging van alsnog de verwoesting van Jeruzalem. En het heeft niet geleid tot de 70ste week van Daniël. Het heeft ertoe geleid dat de klok voor Juda, voor het Joodse volk, is stilgezet, om zo te zeggen. En vers 27 zegt dat die laatste week, die laatste periode van 7 jaar, waarop je dan bij het lezen hier zit te wachten, dat die begint bij het sluiten van een verbond met betrekking tot Jeruzalem, want daar gaat het allemaal over. En het zal uitdraaien op verwoesting. Dat zijn de laatste 3 regels in ieder geval van dit vers. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe van die 70 weken. Die vastelijk besloten zijn, er zal uitgestort worden over de verwoeste, of wat er maar staat. Dit is ook zo'n voorbeeld van, het is wel Nederlands, maar je hebt geen idee wat er precies staat. Het enige idee wat je hebt is dat het gaat over verwoesting tot het einde toe. En dat is voldoende, voor vandaag in ieder geval, denk ik. Verwoesting tot aan het eind van de 70ste week van Daniël, waarom ook niet. Zacharia 14 beschrijft de wederkomst van Christus en dus het begin van het herstel van het Davidische troon in Jeruzalem. En zegt dan dat het gebeurt als Jeruzalem verwoest wordt, want dan zal de Heer op die dag zijn voeten zetten op de Olijfberg. Nou ja, dat lijkt me duidelijk. En daar wordt ook gesproken trouwens meteen over een overblijfsel dat dan behouden wordt. Maar het is verwoesting tot aan het eind van de 70e week van Daniël aan toe. De uitgebreidere beschrijving van de ondergang van het land en de stad vindt u in Joël hoofdstuk 2. Het is een wat gecompliceerde tekst. Maar wat je daar vindt, ja, ik zoek hem met opzet niet op. Maar wat je daar vindt, is die legers, een groot en machtig leger, vergeleken met sprinkhanen. Een groot en machtig leger dat het land systematisch van de ene kant naar de andere verbrandt. Verwoest en verbrandt. En dan ben je aan het eind van de 70e week van Daniël. Dat weten we zeker, omdat dan melding gemaakt wordt van de verduistering van zon, maan en sterren. En dat markeert altijd het einde van de 70e week van Daniël. Dus Joël 2, en het heeft een parallel in Ezechiël 39. Ezechiël 39. En daar heet het dat het de legers zijn van Gog en Magog en zo. Dat wil zeggen van Oost-Europese landen. En wij verwachten dus, om het eenvoudig te zeggen, dat die Oost-Europese landen gezamenlijk een landing zullen uitvoeren in de tegenwoordige Joodse staat. Daar komt het op neer, ja. Ja, nou, dat zit er wel in. Daar lijkt het nu ook wel op, dat soort ontwikkelingen. Ja, daar lijkt het al heel lang op, hoor. Dus dat maakt me verder niet zoveel uit allemaal. Maar dat gaat gebeuren, ja, dat is zo. In Joël 2 staat er niet bij welke legers het zijn. Hier natuurlijk ook niet, in Jesaja. In Daniël ook niet. Maar in Ezechiël 39 wel, want het zijn dezelfde als uit Ezechiël 38. En daar heten ze Gog, Magog, Mezeg, Rus, Tubal, Tobols, Togarma. Dat zijn allemaal namen die je terugvindt in Oost-Europa. En meer wordt er niet van gezegd. Geen namen. Maar die zullen dat doen in de tweede helft van de 70e week van Daniël is dat. En zal leiden tot de totale ondergang van de huidige Joodse staat, zodanig dat er geen leven in overblijft. Aan het eind van het verhaal trouwens, want dat blijkt uit, met name ook uit Ezechiël 39, en ook trouwens uit Joël 2, aan het eind van het verhaal blijkt dat als het één keer zover is en Jeruzalem verwoest is, dat ook die legers die in het land zijn, dat die zelf ook omkomen daar. Dat wil zeggen, de Heer laat daar überhaupt geen leven over en zal dan ook een oordeel brengen in het land waar die legers vandaan kwamen. En hun steden verwoesten enzovoorts. Maar dat is een ingrijpen van de Heer zelf. En dan is er geen leven in het land over. En dan, vanaf dat moment, begint de Heer zelf met het herstel van Israël in dat land. Geen mensenwerk dus, maar een werk van de Heer zelf op grond van de bekering van een overblijfsel, heet dat dan. Er is nog een andere antwoord op de vraag, tot hoe lang, o Heren? Uit Jesaja 6, vers 11. Hoe lang, o Heren? Hoe lang blijft dat volk verhard en verblind? En daarvan vind je een zeer concreet antwoord in Romeinen hoofdstuk 11. Daar lezen wij in vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zet. Het is een verborgenheid, vandaar de vraag hoe lang. Vandaar de vraag, omdat er iets verborgen is. En het antwoord uit Daniël 9 was weliswaar totaal 70 weken. En toch blijft het verborgen omdat er een onderbreking zit tussen de 69ste en de 70ste week. Dus er blijft toch iets twijfelachtigs. En hier heet het dus in Romeinen 11, vers 25... Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet eigenwijs zijt. Je moet bij de Bijbel blijven, zegt hij, en niet zelf wat bedenken. Ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding, dat is dus die uit Jesaja 6... dan wel die uit Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dan wel uit Handelingen 28... dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat, en dat is het antwoord op de vraag, hoe lang? Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En ik grijns er altijd bij, want nou weet je nog niks. Dan blijft het nog verborgen. Want dan is de vraag, wat is de volheid der heidenen? En iemand zei, en wanneer gaat dat in? En dan zeg ik, ja, dat is al de verkeerde vraag, maar heb je weer niet goed gelezen. Want het had moeten zijn, en waar gaan ze in? Ja. Toch? En dan heb je weer een probleem. En dan weer terug aan het begin van het vers. Ik wil niet dat de verborgenheid onbekend zijn, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Waarna de vraag is over welk deel. En dan is het volstrekt oppervlakkige antwoord, maar niettemin correct. Het volstrekt oppervlakkige antwoord is, nou ja, dat is over het ongelovige deel, want het gelovige deel is blijkbaar niet verhard. Maar dat helpt je niet veel verder. Hoewel het waar is. Maar het helpt je niet veel verder. Want die verharding die aangekondigd werd, gold het volk als zodanig. Dat wil zeggen, het volk als volk. En het idee is dus dat Israël, dit Israël uit dit vers, bestaat dus uit twee delen en daarmee logischerwijze uit twee volken. Waarbij één volk, anders kun je het niet zeggen namelijk, wat ik nu ga zeggen, waarbij één volk als volk verhard is. Niet alle leden daarvan, maar het volk als volk. En dat is logischerwijze het Joodse volk. Dat is verhard. En het andere deel, het onverharde deel, hoe heet dat dan?
Volk met onreine lippen.
Bijvoorbeeld, ja. Ik bedoel, als het ene het Joodse volk is, dan moet dat andere deel, dat dus niet verhard is, moet dan dus zijn de 10 stammen van Israël. Ja, dat is ook zo. Maar dan gaat het nou juist over 3 hoofdstukken lang, zonder dat het er ooit expliciet een keer staat. Althans, dat denk ik. Dat is lastig genoeg. Ik had liever gezegd, want hier staat het en hier staat het. Maar dat is niet zo. Maar ik moet u dan toch als een persoonlijk getuigenis zeggen, dat pas toen ik begreep dat het ging over die twee volkeren, toen begreep ik inderdaad, althans dat denk ik, sindsdien begrijp ik elk vers van wat er staat hier. Dan is het verhaal te volgen. En als je dat niet doordringt, dan blijf je altijd met problemen zitten. Altijd blijven er dan vragen over. Maar zo niet. Alleen Paulus zegt het nergens expliciet. Dat wil zeggen, hij houdt het nog steeds op een verborgenheid. En wat betreft de volheid der heidenen, daar zijn 2 manieren om te weten wat er onder verstaan wordt. De een is, je moet de context lezen. Is het misschien al genoemd? Werd het anders aangeduid? Kom je het eerder tegen, die terminologie? En het antwoord is ja, je komt het tegen, want wat je tegenkomt is inderdaad een tweedeling. Namelijk aan de ene kant het ongelovige Joodse volk, waarvan dan staat in vers 11... Ik vind het wel vermakelijk dat het vragen in vragende vorm komt. Zo van, zoek het maar uit, denk er maar over na. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was het de bedoeling dat zij zouden vallen? En over wie het gaat? Ja, dat moet je dan maar weten, hè? Dat gaat dus over het Joodse volk dat zich gestoten heeft aan de rotssteen der struikeling. Ze zijn gevallen over de steen des aanstoots. Er zijn vele schriftplaatsen die dat bespreken. Waaronder Jesaja 8, maar daar zijn we nog even niet. Hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden? Nee, dat niet. Het was niet de bedoeling dat zij vallen zouden. Maar het is wel geprofeteerd. En God heeft het wel van tevoren gezegd dat het zo zou gaan, maar dat wil nog niet zeggen dat alzo de wil van God was. Velen kunnen dat niet uit elkaar houden, maar ik wijs u er maar op, hè. God heeft gezegd, nee, zij zullen struikelen en vallen, maar dat wil niet zeggen dat God wil dat ze struikelen en vallen. Dus was het de bedoeling? Nee, het was niet de bedoeling, maar God gebruikt het ten goede. En dus, maar door hun val is de zaligheid den heidenen. En als je den vertaalt met naar de, want en zo kan dat, dan hoef je niks in te vullen. Dan heet het gewoon, door hun val is de zaligheid naar de heidenen. Gegaan, natuurlijk, ja. Om hen, de Joden, als volk, tot jaloersheid te verwekken. En dat is ook al een uitdrukking die hiervoor genoemd werd in hoofdstuk 10 al, vers 19, waar Paulus schrijft dat Mozes daar al over gesproken heeft, over die omstandigheid. Mozes heeft het al geprofeteerd toen hij zei, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Door wat niet mijn volk is, letterlijk. Maar de zaligheid als zodanig is gedeponeerd bij heidenen. En dan nog een keer, indien hun val de rijkdom is der wereld, en indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Volheid van wie? Van de Joden dus, van degenen die gestruikeld waren. En wat het betekent, nou al had de smurf gestaan, of wat er ook maar gestaan zou hebben, kan niet schelen, ik noem dat de smurfeffect. Wat voor woord er ook gestaan zou hebben, je weet wat het betekent. Het is namelijk het tegenovergestelde van hun val, dan wel van hun vermindering. En hun val en vermindering is hun ongeloof. Althans, komt daaruit voort. En als hier gesproken wordt over hun volheid, gaat het dus over alsnog hun bekering. Wanneer ze tot geloof komen. Dat is dus de volheid van het Joodse volk tegenover de val of struikeling van het Joodse volk. En als je daarna leest dat ze gestruikeld zijn en verhard zijn, totdat de volheid der heidenen, et cetera, dan weet je toch wat die volheid der heiden is?
Staat erachter.
Dat zijn de gelovigen dus uit de heidenen. Die alsnog tot geloof gekomen zijn. En een ander woord daarvoor is gewoon de gemeente. Die gebouwd wordt in de tijd dat het Joodse volk verhard en ongelovig is. En door hun verharding en ongeloof is de zaligheid naar de heidenen. Zijn de Joden dus niet vol geworden, maar gestruikeld. En de heidenen, die, althans die heidenen voor zover ze hier genoemd worden, die worden geacht de zaligheid te hebben ontvangen. En als de volheid der heidenen, dat zijn dus die gelovigen uit de heidenen, zullen ingaan, dan zal daarna de verharding van het Joodse volk verdwijnen. Hebben u dat nog? Waarna nog de vraag is, Volheider Heiden is in de praktijk de gemeente dus. En de vraag is, waar gaan ze dan in? En dat is makkelijk genoeg. De hemel in. Dat is gewoon de opname van de gemeente die hier genoemd wordt. Ja, als je zegt, maar dan toch bedekt, dan zeg ik, ja, dat hangt er maar vanaf hoe goed je ingevoerd bent, hè, wat je van die dingen weet. En als je er wel van weet over de opname van de gemeente, de toekomst van de gemeente, en dat de gemeente is de gemeente uit de heidenen in plaats van uit de joden, ja, dan heb je met zo'n vers toch geen moeite, hoor, en staat het er ook niet zo erg bedekt. Toch? Alleen als je niks weet en je leest dit, ja, dan word je daar niet wijs uit. Dat geloof ik meteen, ja. En dan krijg je ook zo'n verwijzing eronder naar Lucas 21, vers 24. Dat slaat nergens op, hoor. Dat slaat over de tijden, slaat op de tijden der heidenen. En dat is een heel ander ding. Houdt wel verband, maar het is een heel ander ding. Maar kortom, Volheider Heiden is dus de gemeente. En de verharding blijft over Israël totdat de gemeente is opgenomen. Dat wil zeggen, niet meer erin lezen dan er staat. Want er staat is dat pas nadat de gemeente is opgenomen, de verharding over het Joodse volk zal verdwijnen. En niet noodzakelijk op één dag. Maar je mag aannemen dat na de opname van de gemeente, dat dan meteen daarna het evangelie alsnog gepredikt gaat worden aan de Joden. En dat het op een of andere wijze leidt tot hun bekering. En dat samenvalt met die grote verdrukking uitlopend op de verwoesting van de Joodse staat. Ja, dat hebben we ook al gelezen. Toch? Maar nog een heel ander verhaal is dat je die term volheid der heidenen nog één keer elders in de Bijbel tegenkomt. Alleen niet in het Nieuwe Testament en dus niet in het Grieks. Dus blijft altijd een kwestie van vertalen. En dan moet je het wel herkennen, anders lukt het je niet. Maar je vindt hem terug in Genesis 48. Waar Jacob, want die was aan de beurt. Hij moest namelijk het zijn erfgenaam aanwijzen. Dat is nou eenmaal zo in Genesis, waar we enige generaties volgen. En elke keer is daar de vraag, maar wie wordt de erfgenaam? Wij zeggen dan, wie wordt de eerstgeborene? Beter nog, wie krijgt het eerstgeboorterecht? En Jacob is 130 jaar oud en der dagen zat. Nou, hij is 147 inmiddels. Maar bij 130 was hij al der dagen zat. Ja. En hoe lang moet je nog, zuster? Nee. Zusters moeten tot 127. Dat is de leeftijd, de enige vrouwelijke leeftijd die in de Bijbel vermeld wordt. Dat is van Sarah. Die wordt 127. Maar dat terzijde. Maar in Genesis 48, u kent die geschiedenis, mag ik aannemen, roept Jacob Jozef bij zich. Maar dat wist je al sinds hoofdstuk 36 dat hij het zou worden. En Jacob is, u weet, Jacob is altijd wat, het is een gladde jongen was dat, die Jacob. Dus die dacht meteen, weet je wat, ik regel het voor de volgende generatie ook vast, voor de zekerheid. Dus die trok die de twee zonen van Jozef bij zich en gaf hen langs Jozef heen, of over het hoofd van Jozef eigenlijk, meteen het eerstgeboorterecht. Niettemin later staat er, het eerstgeboorterecht was van Jozef. Maar het ging meteen al, het werd meteen al een generatie verder bepaald. En het ging dus naar de beide broers, Manasse en Efraïm, waarbij Manasse en Efraïm verwisseld werden tot Efraïm en Manasse. Waarbij Jozef zei, pa, dat doet hij verkeerd. En waarbij Jacob zei, het is familietraditie. Ik word er zo moe van, maar zo gaat dat bij ons nou eenmaal. Wij verwisselen ze altijd, hè? Dat weet u, hè? Ja. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het, sprak hij vermoeid, enzovoort. Nou goed, en toen zei hij, dat was in vers 19... Toen zei hij, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij, Manasse, de oudste, zal ook tot een volk worden. En hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn jongste, zijn kleinste broeder, Efraïm, groter worden dan hij. En zijn zaad zal tot een... En daar staat het woord. Tot een volheid, één woord in het Hebreeuws, volheid, vertaald met volle menigte. Maar er staat niet menigte, er staat volheid. Zijn, een zelfstandig naamwoord dus. Zijn zaad zal tot een volheid van volkeren worden. De term betekent heel letterlijk dat het dus gaat om een groep van volkeren die bij elkaar horen als eenheid. Een volheid van volkeren. Maar het gaat nou juist om dat ene zelfstandige naam, het volheid. Het is enkelvoud, het is één. En de platte, de oppervlakkige, de aardse vervulling daarvan is dat wij van doen hebben met een hele verzameling volkeren die van dezelfde afkomst zijn en die samen niettemin toch eigenlijk van een bloede zijn, zal ik maar zeggen. Het is allemaal familie van elkaar. Men heeft dat inderdaad met betrekking tot Efraïm ooit vastgesteld. Er is in de loop der eeuwen altijd discussie geweest. Ik ga maar even snel, want ik heb natuurlijk maar 1 minuut nog. Dus dan zeg ik, nou ja, Efraïm wordt geacht vertegenwoordigd te zijn, of dominant te zijn, in wat wij Brittannië noemen, in het Britse Rijk. En de aardigheid is dat men aan de ene kant zegt, nou ja, die Britten op dat eiland daar, dat is een hele verzameling van allerlei vreemde volkeren. Eerst had je daar de Kelten van allerlei verschillende stammen die het leven in elkaar zuur maakten. En toen kwamen daar nog de Angelsaksen bij, Angelen en Saksen. En het waren ook weer niet maar 2, maar er waren ook allerlei verschillende stammen. En die hebben met veel geweld het eiland dan toch veroverd en in de macht gekregen. En toen kwamen daar nog de Denen die het overgenomen hebben. Vikingen. Denen die het eiland in bezit genomen hebben. En uiteindelijk was het die man uit Normandië. Dat was ook een Viking trouwens. Want Normandië is van de Normannen. Al ligt het in Frankrijk dan. Maar daar hebben ze zich gevestigd. Normandië. Dus daar had je Willem de Conqueror. Willem de Veroveraar. Willem de Normandiër. En die veroverde alsnog het land. En daarna is dat nooit meer gebeurd. Maar ik bedoel, je hebt instroom gehad van allerlei kanten, allemaal verschillende volkeren. Maar niettemin heeft men toch duidelijk vastgesteld, ja, dat kan al wel zijn, maar het was allemaal familie van elkaar. Zo'n volkeren met allemaal volstrekt dezelfde oorsprong. Maar het is één volk geworden. En dat is het eigenlijk. Hoewel ik moet toegeven dat je dat in Amerika, maar dan ben je even later, vind je datzelfde verschijnsel terug. Maar ja, dat is het broertje, hè? Dat is Manasse, eigenlijk. Maar dat is de horizontale, de aardse ontwikkeling. Van veel groter belang is dat het gaat om een veel hogere toepassing. Namelijk het idee dat die volheid der volkeren suggereert, dat hebben we gezien, gelovige volkeren. Maar één volheid. Dat wil zeggen, gelovigen die dan misschien uit verschillende volkeren komen, maar niettemin een eenheid vormen. En wat hier dan staat dus, is dat die volheid der volkeren is weliswaar in Romeinen de gemeente, maar hier staat dat die gemeente dan toch op een of andere wijze voortkomt uit de zegening van aan Efraïm. En mocht dat nou vreemd lijken, want ik heb gewoon nou niet meer tijd, ook geen zin trouwens, eerlijk gezegd. Nee, want je wil er niet altijd over praten, maar goed. Maar ik kan het niet uitleggen. Maar mocht u dat nou vreemd vinden, moet ik u zeggen, nou, dat is helemaal zo vreemd niet. Want hierbij kom je bij een van de meest fundamentele Bijbelse waarheden terecht. Namelijk dat de gemeente geacht wordt eerst geboorterecht te hebben boven Juda. Daarom heet de gemeente een gemeente van eerstgeborenen. En die wordt dus inderdaad verzameld voordat Juda tot bekering komt. Onder het motto, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En het heet een gemeente van eerstgeborenen, met de term uit Hebreeën. En mocht de Hebreeën niet gekwalificeerd zijn, dan zeggen we, nou ja, dan staat er gewoon, wij zijn geroepen tot zo'n stelling. Als hele gemeente. En dat is toch heus aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dat is volstrekt hetzelfde. Boven Juda. Ik weet wel dat ze zich onze oudste broer noemen, maar daarmee zijn ze meteen gedisqualificeerd, want de erfenis gaat gewoonlijk naar de jongeren. Dus ja, het is allemaal... waar hebben ze het over? Maar goed. Maar de gemeente heeft eerst geboorterecht boven Juda. Maar lees je hier Genesis 48 en daarna hoofdstuk 49... waar het gaat over de overige zonen van Jacob, dan kom je tot de conclusie dat het eerstgeboorterecht boven Juda ligt bij Efraïm. Dan wel Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef. En dan heb je dus weer geconcludeerd dat als de gemeente eerstgeboorterecht heeft boven Juda, dan moet de gemeente voortkomen uit Efraïm. Op een of andere wijze. En dat is het dan. En als het dan niet ligt aan afstamming, en dat is wat de Bijbel zegt, nou ja, dan ligt het dus alleen aan het erfrecht, aan wat God bepaald heeft. En dat is Romeinen 9, in die uitspraken die misbruikt worden voor de leer van uitverkiezing, maar die in werkelijkheid hierover gaan. God heeft het zo geregeld. En terwijl voor de zichtbare wereld het werk Gods zich afspeelt via Juda, zal blijken dat wat betreft andere zaken, en dus speciaal in onze dagen, Gods werk gaat niet via Juda, maar via Efraïm en Manasse. En die geven dan weer leiding aan de overige stammen van Israël. En dan krijg je eerst dus alsnog Ruben en zo. Maar ja, als je daarover moet gaan praten, dan wordt het geschiedenis van de Europese volkeren, van de laatste 2000 jaar. Een strijd tussen die volkeren, tussen Efraïm en inderdaad Manasse. En niet te vergeten Ruben. En dan heb je nog wat kleinere categorieën, die altijd wat problematisch geweest zijn, maar gevochten hebben voor de dominantie en wat het maar was. Maar dat laten we dan nou maar even buiten beschouwing. Maar hoe lang blijft Juda verraad? En daarmee buiten beeld, buiten het werk Gods, dus officieel. Nou ja, tot Gods werk via Efraïm en Manasse en via de 10 stammen voltooid zal zijn. En dat is het verhaal. En dus straks zei ik u al over die steen, de struikeling. Nou ja, dat gaat hierna in Jesaja nog verder. Want we komen het in ieder geval tegen nogal letterlijk in Jesaja hoofdstuk 8. Als het gaat over die steen des aanstoots en rots de struikeling. In Jesaja 8 vers 14. Maar eigenlijk al eerder in Jesaja 7. Als daar gesproken wordt over een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Maar die zoon die gebaard zal worden is dan toch heus de zoon van Jozef. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat schijnt als een licht in onze duistere harten. En we danken u daarom dat wij die duistere wereld achter ons mochten laten, opdat uw licht zou schijnen in onze harten. Dat licht van de heerlijkheid van Christus in de eerste plaats. Wij danken u daarom dat wij door dat woord u en daarmee onze heiland leren kennen. We mogen beseffen dat wij deel hebben gekregen aan uw plan der eeuwen. En bovendien dat u ons getrokken hebt niet alleen uit de duistere wereld en bevrijd hebt van de schuld der zonde, maar dat u ons bovendien een plaats hebt bestemd in de hemel zelf. Wij danken u daarom dat we aan uw hand mogen leven en mogen uitzien naar een geweldige toekomst die wij niet eens hadden kunnen bedenken, maar die u hebt vastgelegd in uw profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u daarom dat we ook deze avond weer hier bij elkaar mochten zijn. Om uw woord te horen, om dat te laten schrijven in onze harten, opdat het onze zielen zou zalig maken. En we bevelen ons bij u aan, ook voor de dagen die voor ons liggen. Dat we elkaar wellicht niet zullen ontmoeten. Maar we mogen weten dat we ons, dat we geborgen zijn bij u. En dat niets ons uit uw hand kan rukken. Omdat u beloften gedaan hebt en u bij machten bent om die beloften ook daadwerkelijk te vervullen. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.